Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. En die zijn trouw houdt van geslacht op geslacht en tot in der eeuwigheid. En die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij met u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij vervolgen deze morgendienst en wij doen dat zingend met Psalm 118, daarvan het zevende vers. Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Het zevende van 118. Laten we ook nu ons tot onszelf inkeren door te gaan luisteren naar de geboden die de Heere heeft gegeven bij de Sinaï. En na de samenvatting zingen wij als schuldbelijdenis van Psalm 51 uit weerklank het eerste vers. Ontferm u, God, ontferm u. Hoor mijn klacht, ik roep tot u. Vergeef, vergeef mijn zonden. Dat is Psalm 51 vers 1 uit weerklank. Wij horen de geboden vanmorgen vanuit Deuteronomium 5 en de samenvatting uit hoofdstuk 6. Toen sprak en ook nu spreekt de Heer onze God, ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam gebruikt zonder daarbij na te denken. Neem de Sabbat in acht om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar die zevende dag, dat is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is, opdat uw dienaar en uw dienares rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf geweest bent in het land Egypte, en dat de Heere uw God u vandaar uitgeleid heeft met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heere uw God u geboden de dag van de Sabbat te onderhouden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan en u zult geen overspel plegen en u zult niet stelen en u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste en u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste, nog op zijn akker, nog op zijn dienaar, nog op zijn dienares, nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is. En de heilige van Israël, die heeft al die geboden samengevat en hij heeft gezegd, en hij zegt het ook vanmorgen tegen ons, hoor Israël, dat betekent ook altijd gehoorzaam Israël, de Heere onze God, de Heere is één, dat betekent ook de unieke, met niets en niemand vergelijkbaar. En daarom zult u de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. En deze woorden die ik u heden gebied, die zullen in uw hart zijn. Amen. Zullen samen met elkaar ook bidden. Getrouwe God, Vader van onze Heer Jezus Christus, zo roepen wij samen tot u, hier vanuit de Ichtiskerk en vanuit onze huizen. Nu we via de techniek met elkaar zijn verbonden, zoeken wij ook op deze zondag uw heilig aangezicht. U zei het al zo vaak ook tegen uw eigen volk Israël, zoek mijn aangezicht en zoek mijn aangezicht niet te vergeefs. Niet dat u niet weet wat wij nodig hebben voor dit uur en voor ons leven. U weet dat als geen ander, maar u wilt het ook zo graag uit onze mond vernemen. Heren, zie ons hier bijeen en zie ons thuis. En wij danken u met elkaar dat ook deze dag is aangebroken, dat het opnieuw zondag is geworden, een nieuwe week, en dat we ook op deze dag stilstaan bij de opstanding van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En dat is best een hele onderneming om dat te gedenken, om dat ook te vieren, omdat we met elkaar ook wel weten intussen, de wereld ten diepste is geen fijne plek. Heel veel onveiligheid, heel veel ziekte en zwakte, heel veel dood en ellende. En Heere, wij bidden ook dat u ons ervoor bewaart, dat we daaraan zouden wennen. En dat we ook zouden wennen aan de zondagen, zoals we nu al verschillende weken ze op deze wijze vormgeven. Uiteindelijk, we zeggen het maar recht toe recht aan ook tegen u. We vinden het helemaal niks. We vinden het eigenlijk heel ellendig. Want we merken nou, ontberen doet ook waarderen. Of we nou klein zijn, een jaar of 7, of we nou 43 zijn of 79, dat hebben wij gemeenschappelijk, Heren, dat we deel uitmaken van de gemeente, wat niet zomaar een of andere club is, die tot op zekere hoogte redelijk kan vinden, maar dat we gemeente zijn van uw Zoon, de Heere Jezus Christus, en dat we elkaar nodig hebben, en dat we ook de behoefte hebben om elkaar te zien, te spreken, te ontmoeten, maar niet zomaar, dat we dat dan ook doen rondom de schriften. En daarom, die verlegenheid willen we ook op deze morgen voor u neerleggen. Tegelijkertijd ook dankend, door dat hele gebeuren heen, dat u toch spreekt en dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat we door dit gebeuren ook voor onszelf de juiste conclusies trekken en de juiste toepassingen maken, dat we eens en te meer tot u terugkeren en opnieuw in alle afhankelijkheid leren leven bij de dag en alles van u verwachten in het groot en in het klein, voor onszelf, voor onze dierbaren. En daarom bidden wij ook voor dit uur, dat u het voor ons maakt tot een uur van genade, hier en thuis, dat we uw barmhartigheid en uw genade en liefde in de Heere Jezus Christus opmerken. En dat die er niet alleen maar is voor die broeder en die zuster, maar dat die er ook is voor ons persoonlijk. Dat we daarin delen, voor het eerst, het is voor u niet te groot om het te geven, of bij vernieuwing, dat u weer eens in onze hand knijpt en ons hart aanraakt en aanspreekt. Ik heb u lief, met een eeuwige liefde, hoe je er ook aan toe bent. Of je gewoon kunt leven, gezond en wel, of dat je ziek bent met de dood voor ogen, dat je met het ergste rekening moet houden, of we zomaar een beetje in ons eentje mee zitten te doen, of als gezin. U bent op ons allemaal berekend, en zie ons dan aan in Christus uw geliefde Zoon. Neem alstublieft weg waarmee wij u verdriet hebben gedaan en elkaar tekort hebben gedaan. Onze zonden die bij u leiden tot schulden. Was, reinig ons gemoed, ook van onze verborgen zonden. En zegen uw woord en geef ons genadig uw geest. Geef dat we erbij blijven en dat we de concentratie krijgen van u om mee te doen. De dienst door, uit genade. Amen. Dan gaan we nu met elkaar de schriften lezen. Twee gedeelten. De eerste komt uit Genesis 2 en daaruit lezen wij de versen 15 tot en met 17. En dan vervolgens een aantal gedeelten uit 1 Korinthe 15. Dus eerst Genesis hoofdstuk 2 En daarna een paar gedeelten uit 1 Korinthe 15. Genesis 2 bij vers 15. De Heere God nam de mens en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. En de Heere God gebood de mens, van alle bomen van de hof mag u vrij eten, maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet, zult u zeker sterven. 1 Korinthe 15, 1 tot en met 4. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dan nu bij vers 50 tot en met 58. Maar dit zeg ik, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk van God niet kunnen beërven, en de vergankelijkheid beërft de onvergankelijkheid niet. Zie, ik vertel u een geheimenis. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden. En ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde. En de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Gemeente, dit zijn niet zomaar woorden, maar dit zijn de woorden van het eeuwige leven. U merkt al lezend, er staat een hoop in, en daarom beperk ik mij vanmorgen vooral tot de versen 55, 56 en 57. En ik vraag daar nog een keer uw aandacht voor. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Tot zover ook de kerntekst. En als thema heb ik boven de preek geschreven, denken over de dood, maar hoe? Denken over de dood, maar hoe? Voordat we nou met elkaar verder gaan, wil ik eerst even iets zeggen tegen jullie, jongens en meisjes. Ik weet niet of je aan de tafel zit, of op de bank zit, of waar je ook zit, maar kom een beetje dichter bij het scherm, zou ik zeggen. Dan kun je mij goed zien. En het is voor jullie natuurlijk ook heel wat om thuis de diensten mee te beleven. Maar ik heb zo zitten denken, laat ik jullie nou een opdracht geven die jou mogelijk helpt om wat beter te luisteren naar de preek. Op school moet je dat misschien wel eens een keer een woordspin maken. Dan zet je zeg maar het belangrijkste woord in het midden van een A4-vel. En ik nodig je uit om dat ook te doen. Dat je even ergens een A4-vel opsnort En dat je dan een pennetje opzoekt en dan zet je midden op dat A4 dat thema van de preek. Denken over de dood, maar hoe? Denken over de dood, maar hoe? En dan zet je daar even een cirkel omheen. En dan zou ik jou eens willen vragen om gaandeweg de preek de belangrijkste woorden die daarmee te maken hebben, daaromheen te zetten. Goed je best doen. Ik zal ook met jullie rekening houden, maar dat je de belangrijkste woorden zo om dat thema heen zet. En dan is het de bedoeling, na de dienst, vandaag, dat je met je vader, met je moeder, daar eens over doorspreekt. Over die belangrijke woorden die met dat thema te maken hebben. Dan wil ik nu de collecten aankondigen. Neem het er even bij. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de plaatselijke diaconie. En voor de instandhouding van de eredienst, in het bijzonder voor het jeugdwerk. En er wordt gecollecteerd voor het kerkgebouw. En als kerkraad dan stellen we dat zeer op prijs dat u ook daarin uw verantwoordelijkheid neemt. Nu via de digitale mogelijkheden die we vandaag hebben. De Heere zegen ons ook in het geven van onze gaven. Wij gaan ook zingen ter voorbereiding op de preek. Vijf versen uit Psalm 116. Ik kon eigenlijk niet kiezen, het hoort eigenlijk bij elkaar. Vandaar 116. En jongens, er zijn er ook een paar tussen die jullie ook kennen. 116, 1 tot en met 5. God heb ik lief, want die getrouwe Heer, en dan zo verder tot en met vers 5. Gemeente, zoals u weet zijn er de laatste weken heel wat dingen opgeschoven om de eenvoudige reden dat ze geen doorgang konden vinden. Hadden we dat ook niet met Goede Vrijdag en Pasen kunnen doen? Want ja, jongens en meisjes, dat weten jullie ook. Een paar weken terug hebben we met elkaar Pasen gevierd. En Pasen, kort en krachtig gezegd, dat betekent toch dat de Heer Jezus de dood heeft overwonnen. Hij is zeg maar aan de ene kant van het graf binnengegaan en aan de andere kant van het graf opgestaan. In die nieuwe wereld, in die nieuwe werkelijkheid. Waar ook alle mensen zullen komen die de Heer Jezus geloven. Een bestaan bij God en met God. Is dat niet een beetje in schril contrast wat wij met z'n allen vandaag meemaken? Een heleboel dood om ons heen. Een heleboel zieken en zwakken. En een heleboel zorgpersoneel dat zeg maar werkt midden in een slagveld. En dan vanmorgen twee van die prikkelende uitroepen uit de mond van de apostel Paulus. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Dan zit je toch even te denken, wat bezielt Paulus nou toch om zo uitbundig en zo uitdagend te doen? Als je ziet wat er in de wereld gaande is, dan slaat dat toch ergens ook nergens op. Je zou zulke zinnen eens moeten zeggen in een willekeurig praatprogramma. Als de wereld al niet doordraaide, dan zou ze aan de tafel echt doordraaien. Weet Paulus dan wel wat er in de wereld te koop is? Of is dat zo'n zweverige ziel met een groot geloof waar ja, net niemand bij kan? Weet hij dan niet wat wij vandaag allemaal meemaken? Nou, Paulus die weet echt wel uit ervaring dat het in het leven allemaal niet vanzelf gaat. 2 Korinthe 4, dat zou je vandaag eens kunnen lezen, daar zegt hij bijvoorbeeld, wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in ons lichaam mee, dat ligt er toch ook niet om. Of, want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. En dan in 2 Korinthe 12, dat is wat bekender, dan heeft hij het over die doorn in zijn vlees die voortdurend steekt. Zodra die hard wil gaan lopen, dan prikt dat ding. En dan heeft hij het over een engel die hem met vuisten slaat. Met andere woorden, in zijn leven gaat het allerminst vanzelf en zijn leven verloopt niet zonder lijden. En toch, hij kan jubelen en juichen. Weet je waarom hij dat kan? Dat is de clou en de kern, omdat hij in zijn leven anders tegen meneer dood, zo noem ik hem maar even voor het gemak, omdat hij anders tegen meneer dood is aan gaan kijken. 180 graden anders. Goed begrijpen, die prikkelende uitspraken van hem, die staan in dat lange hoofdstuk dat gaat over de opstanding van de doden. Er leefden in Korinthe heel wat vragen over de opstanding van de doden en die hebben ze om zo te zeggen bij Paulus op tafel gelegd. En die heeft hij intussen van tekst en toelichting voorzien. En tot slot gaat hij nog op één vraag in en die staat in het gedeelte wat wij samen hebben gelezen. Hoe gaat het nou met die mensen die nog zullen leven eraan toe als Christus terugkomt? Wat er met de doden gebeurt, dat heeft hij ze inmiddels duidelijk gemaakt. Die zullen niet opstaan met een lichaam waarmee ze begraven zijn, dat kan ook niet. Maar die krijgen net zo'n lichaam als Jezus Christus, een geestelijk lichaam. Je mag ook zeggen, helemaal gedrenkt met Gods geest. En als de doden dan worden opgewekt, dan zullen ze dus met zo'n lichaam daar staan. Maar, hoe zal het dan met die levenden gaan op die grote dag? Wat zal er dan met hen gebeuren als Christus verschijnt? Want ja, zoals ze nu zijn, dan zullen ze het koninkrijk van God niet in kunnen gaan. Niets menselijks van ons, dat zal daar een plekje krijgen. Wat zal er dan met die levenden gebeuren? Nou, zegt Paulus, in een flits, in een ogenblik, zal ook hen een grote verandering ondergaan. Zij zullen net als de doden ook een verheerlijkt lichaam ontvangen. Ook helemaal vervuld en verheerlijkt met de Heilige Geest. Ook een lichaam van totaal andere kwaliteit. Het sterfelijke, dat is weg. Het vergankelijke, dat is ook weg. En het verderfelijke, dat is ook vertrokken. Kun je nu met je pet nog niet bij, maar dat zal dan in een flits gebeuren. Nota bene, een verheerlijk leven en een volmaakt lichaam. En dat zal gebeuren, zegt Paulus, als de bazuin blaast. Zegt hij tegen die Korintiërs, je weet het misschien wel, waar Jesaja het over heeft, dat zal dan gaan gebeuren. Die zag die dag zeg maar al dichterbij komen. En die zag op de berg Sion de tafel al klaarstaan, vol met eten en drinken, met de volkeren aan de tafel en het volk van God aan de tafel. En hij zag al eten en drinken en eindeloos dingen met elkaar delen. En alles waar je nu nog geen zicht op hebt, dat is dan in één keer opgeklaard. En zag Jesaja al, en Paulus neemt dat op over, de dood die zal voorgoed worden verslonden. Die zal voorgoed worden vernietigd, staat er in vers 54. En het Griekse woord, dat betekent, die dood die zal tot op de bodem worden leeggezogen. Die zal met huid en haar worden opgeslokt. Met andere woorden, van meneer dood blijft nul en niets meer over. Nou, dat is iets waar je niet rouwig om hoeft te wezen, toch? En dan vervolgens, dan zal God hoogstpersoonlijk bij al zijn kinderen alle tranen afvegen. Als je een dierbare bent kwijtgeraakt aan de dood of aan het leven, dat kan ook. Waar je nou nog over huilt, waar je het nou nog te kwaad mee hebt, wat je nu niet altijd nog zo laat merken omdat je je groot houdt, maar je zit nou thuis in je eentje en het gaat ook vandaag door je hoofd op deze zondag, juist op deze zondag waar je de opstanding van Jezus Christus viert, dan komt er een dag dat die tranen voorgoed weggeveegd zullen worden en je zult er nooit meer aan denken, want weg is weg. En Paulus, hè, die is daar zo van overtuigd geraakt. Die is daar ook zo door overmeesterd dat hij aan het slot van dit hoofdstuk alleen nog maar kan uitroepen en uit kan zingen. Waar is, o meneer dood, uw prikkel? Waar is, o graf, uw overwinning? Dat zijn twee zinnen, die heeft hij niet zelf bedacht, maar die heeft hij gelezen in Hosea 13. Daar staat dan, dood, waar zijn uw pestziekten? En hel, waar is uw verderf? Met andere woorden, er komt een dag, dan zal de macht van de dood gebroken zijn. En dan zal het gedaan zijn met de kracht van het dodenrijk. Dan een nieuw bestaan van God en een nieuw bestaan bij God. En daar weet hij van en daar leeft hij bij. Dat maakt voor hem nou alles uit. Dat maakt nou dat hij anders tegen de dood aankijkt en dat hij ook anders over de dood denkt. En dat legt hij ook uit. Dat legt hij dan uit in de versen 56 en 57. En als je dat zo voor de eerste keer leest, of voor de tweede keer leest, dan denk je, wat zijn dat nou toch voor ingewikkelde zinnen? Wat is dat nou toch voor abstracte taal? Gemeente, ik beloof u, ik zal het kort en krachtig van tekst en toelichting voorzien, op zo'n manier dat je het allemaal begrijpt. Wat bedoelt hij nou? Dan staat er, de prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Nou moet je weten, die dood, hè, ik noemde me al even meneer dood, die mag je jongens en meisjes vergelijken met zo'n bijtje die je venijnig steken kan. Misschien is het jou wel eens overkomen. Dat is niet geweldig. Dat doet gewoon zeer. Dat is niet fijn. Dan heb je je moeder echt nodig. Maar één ding weet je, dat heb je op school geleerd. Als dat bijtje jou gestoken heeft, dan is die wel zijn angel kwijt. Hij kan nog een beetje rond je hoofd zoomen, maar daarna, dan is het over en uit. Dan hoef je voor dat beestje niet meer bang te wezen. Wel nu, zo kijkt nou Paulus tegen meneer dood aan. Want weet je, die is op Goede Vrijdag, op Golgotha, zijn angel kwijtgeraakt, toen die Jezus Christus dodelijk mocht steken. Van God, vanwege alle zonden van de wereld die op Jezus Christus terecht waren gekomen. Zonden, waar wij eigenlijk op afgerekend zouden moeten worden, die zijn op die dag, in een paar uur, op hem terechtgekomen en die zijn hem aangerekend. En daarom mocht de dood hem dodelijk steken. Maar, als je nou in Jezus Christus bent, door een levend geloof, dan kan die dood jou nooit meer dodelijk steken. Dat kan die niet, en dat mag die ook niet meer van God. Ja, je moet nog wel eenmaal sterven, vroeg of later, maar dat wordt dan ten diepste voor u, voor jou, voor mij erven. Maar, zegt Paulus, heb je nou ook door wat jij in je leven hebt gedaan en waarom Jezus Christus gedood werd door de dood? Dat heeft nou te maken met dat stukje wat we lazen in Genesis 2. Die zin, ten dagen, als je daarvan eet, dan zul je de dood sterven. Adam, dat weet je wel, dat is de vertegenwoordiger van de mensheid en die heeft het gebod van God overtreden. Nee, Adam is niet op diezelfde dag gestorven. Hij heeft nog heel lang geleefd, 930 jaar. Maar dat betekent niet dat God zeg maar die woorden heeft ingetrokken. Wel dat Adam vanaf die dag geen mens meer is. Ja, hij is nog wel mens. Maar hij is niet meer die mens zoals God hem schiep. Feitelijk was het op die dag met Adam als mens afgelopen. Want hij is niet meer die mens zoals God hem heeft bedoeld. En dat geldt nou ook voor u, voor jou en voor mij ook. Jij hebt net als Adam gezondigd en je wordt nooit meer die jij werkelijk was. Je kunt je leven niet meer leven in vrede met God en in vrede met je naaste. Die ene zonde, die heeft jouw hele mens zijn stuk gemaakt. Die ene zonde, die maakt dat je nooit meer echt mens bent. Ja, je hebt zeg maar adem in je neus en je hebt lucht in je longen. Je hebt misschien wel een heleboel brains gekregen en vandaag een hoop babbels. En je kunt zeg maar maatschappelijk gezien op de ladder nog een heel eind komen. Maar als je sterft, zegt de Bijbel, zonder God, ja dan is het over en uit. Omdat je niet meer die mens bent zoals je bent bedoeld. Je bent zeg maar je onsterfelijkheid kwijtgeraakt. Je leven is sinds die bewuste dag in de hof voorgoed veranderd. Je kunt nog voor heel wat zonden bewaard blijven. Je kunt een keurig kerkelijk leven leiden. Je kunt vriendelijk zijn en voorkomend en zo. Je kunt je ook te buiten gaan. Je kunt ook de bloemetjes buiten zeggen, zo noemen we dat. Je kunt je vrouw of je man ontrouw worden. Je kunt zakelijk gezien over lijken gaan. Je kunt alles aan elkaar liegen en iedereen bedriegen. Je kunt je vriendje, je vriendinnetje pesten. Je kunt een hele dag kemen en je dag vullen met gein. Ik zeg niet dat je dat allemaal moet gaan doen, omdat het onderaan de streep dan toch niks meer uitmaakt. Maar je bent sinds die ene zonde ten diepste al dood. Je kunt het ook niet meer ongedaan maken. Je bent het leven dat nooit meer sterft kwijtgeraakt. Het is voorgoed voorbij. Iemand die deed eens een keer een uitspraak. Eén moment van onoplettendheid maakt dat men voor altijd schrijt. Alleen die opmerking die kunnen we hier niet toepassen, omdat we dat bewust en beslist hebben gedaan. Het gebod van God overtreden en voor onszelf zijn begonnen. En daarom is de dood geen lot dat je treft, maar is dat schuld. En het is niet waar wat er vandaag wordt gezegd, dat de dood nou eenmaal bij het leven hoort. Maar die is er later bijgekomen. Die dood die zou nooit in de wereld zijn gekomen als wij God gehoorzaam waren gebleven. Maar omdat wij hebben gezondigd, moest die dood komen. Zie je nou, want dat wil ik jou leren, het verband tussen zonde en dood? Paulus wel. Kijk maar naar vers 56, dan zegt hij, en de kracht van de zonde zit in de wet. Bedoelt hij? Nou, dat weet je wel. De wet, dat is kort en krachtig Gods wil. En die wet die zegt gewoon hoe je voor God wezen moet. En die wet die zegt ook wat het betekent om echt mens te zijn. En Paulus die zegt, moet je eens horen, zonder die wet, dan zou ik niet eens weten wat zonde is. Want die wet die confronteert mij hoe ik in elkaar steek, die wet die confronteert mij wat er zeg maar door mijn bloedbaan stroomt. Jongens, zal ik een voorbeeld gebruiken, dan is voor jullie ook in één keer duidelijk. Stel nou, je moet een werkstuk inleveren voor je docent en dat doe je ook. Je houdt je keurig aan de deadline, maar van tevoren had je al iets bedacht. Als het me nou niet lukt, hè, dan verzin ik via de computer gewoon een truc, wat die docent niet doorheeft. Ik leid hem om de tuin, zodat het toch net lijkt dat ik op tijd mijn zaakjes heb ingeleverd. Alleen die gedachte al, die zegt dat je fout bent. Nog maar een gedachte. En Jezus zegt het, hè, wie een vrouw aanziet om haar te begeren, die heeft in zijn hart al overspel met haar gedaan. Dus die wet als die me aankijkt en aanspreekt, die kan uiteindelijk maar één ding, mij vervloeken, omdat ik niet ben die ik wezen moet. Ik ben niet af en toe in overtreding, maar voortdurend. En als ik in de spiegel van de wet kijk, zoals vanmorgen, dan moet God zeggen, geen van die gehouden. Gemeente. Als het nou zo gesteld is met u, met jou en met mij ook, hoe moet het dan eigenlijk verder? Want dan kun je zomaar denken, ja, sorry, maar daar knap ik niet van op. Wat heeft het leven dan eigenlijk nog voor zin? Kun je dan beter maar niet meer trouwen? Kun je dan beter morgen maar niet meer je werk vervolgen? Kun je dan beter maar stoppen met school gaan en met studeren en zo? Kun je dan beter maar niet met je vrienden of je vriendinnetjes opzoeken om ergens op een plek, op een fijne plek te gaan chillen? Kun je dan beter maar in quarantaine gaan? Nou, kun je dan beter zeg maar niet meer leven als het zo met je gesteld is? Nou, beter is het niet, maar de vraag die de Bijbel heeft aan u en aan mij, laat je je dat nou ook zeggen? Dat je zegt, Heere, ik zie bij lange na niet wat u ziet en ik voel bij lange na ook niet wat u voelt, maar inderdaad, u hebt gelijk, ik ben veranderd en u bent dezelfde gebleven. Dat is al heel wat, dat we God gelijk geven. Want we zijn goed in de regel om onszelf te verdedigen. Ja, ik werd mijn wederhelft ontrouw, want er waren redenen. Ja, ik heb op school afgekeken, maar die deed het ook en die deed het ook. Ja, ik werd woedend op hem, maar hij lokte het ook zelf uit. Je kunt je ook niet verdedigen. Je kunt je zeg maar ook vernederen. Je kunt zeg maar je zonden beleiden en ergens een diep schuldbesef krijgen. Maar ja, daarmee zijn je zonden niet weg en daarmee is de dood ook niet van het toneel verdwenen. Omdat je tegen God hebt gezondigd. Je schuldbesef bevestigt alleen dat je een zondaar bent en dat je schuldig staat. Hoe moet het dan verder? Moet je dan vanaf vandaag toch verschrikkelijk je best gaan doen om dan toch maar God te gaan geloven? Moet je dan proberen om de dood te ontlopen en je te ontlopen aan de kracht van het dodenrijk? Ach nee, zegt Paulus, schiet nou, net als je vandaag om je heen zoveel ziet, schiet nou niet direct in de actiestand. Maar kijk eens even heel goed en laat je aanspreken wat God voor jou tot stand heeft gebracht. God is zo goed, zo ongelooflijk goed, om ervoor te zorgen dat het met jou goed komt. Paulus die heeft dat zelf ondervonden toen hij op weg ging naar Damascus, jongens. Hij dacht dat hij zo ongelooflijk goed bezig was. En God die ging gewoon voor hem staan. En die hield hem tegen. En die heeft hem van dat paard afgeblazen, om zo te zeggen. En dan lag hij daar te bijten in het zand. En toen heeft de Heere zich over hem ontfermd. Zoals een ouder zich over zijn kind ontfermt. Toen heeft hij hem van het ene op het andere ogenblik van dood levend gemaakt. En toen ging hij anders kijken. Naar God, naar de Heer Jezus en naar zichzelf. Ik wil dit ermee aangeven. Wij zijn met z'n allen helemaal afhankelijk van God. Het heil dan komt echt van boven naar beneden. Het komt uit zijn hart en het komt in jouw hart. Het feit, hè, dat je vanmorgen toch meeluistert en dat je toch meekijkt en dat je toch meedoet met ons hier in de Ichtiskerk, dat is niet zoiets van, zie mij eens even goed bezig zijn. Nee, hoe haal je het in je hoofd? Daar zit jouw God achter. We belijden het elke zondagmiddag met recht en reden. Het geloof in één God, de Almachtige Vader. En in één Heer Jezus Christus en in de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. God maakt dood wat levend is. Maakt levend wat dood is. Dat heil, dat komt helemaal bij de Heere vandaan. Zo zijn we helemaal van God afhankelijk. In alle dingen van het leven, maar ook in de dingen van het eeuwige leven. Dat komt dan zo prachtig naar voren. In die ene zin van vers 57. God zij gedankt die ons de overwinning geeft op de zonde en de dood. Door onze Heer Jezus Christus. Vandaar even geen actiestand. Nee, dat je eens even kijkt naar zo'n zin. En dan vooral kijkt naar de Heer Jezus Christus. Die de zonde van de wereld droeg. Onvoorstelbaar. Dat je ziet op de Heer Jezus die onze dood is gestorven. Dat is onvoorstelbaar. Lijkt me wel de moeite waard vandaag. Om daar zo even een poosje over te denken. Dat ook voor u is. En dat het ook voor jou is. En dat ook voor mij is. Wat we zongen voor de dienst. Bewust. Jezus leven van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Ja, dat is al lang geleden. Dat is al ruim 2000 jaar geleden dat geschied is. Ik was er niet, u was er niet, jij was er ook niet. Maar in het jaar 33 is hij om mijn schuld en aan mijn schuld gestorven. Dat betekent, aan dat kruis van Golgotha is mijn bestaan gestorven. Zoals dat geworden is, zoals ik het in mijn hoofd en hart heb gehaald om Gods gebod te overtreden. Daar is, ja ik zeg het maar gewoon, daar houden we vandaag ook wel van, hè, gewoon recht toe recht aan. Daar is mijn verdoemelijke ik gedood. En ik dank dat aan Jezus Christus, ik dank dat aan God. Zo'n groot geschenk. Als je dat zeg maar doorkrijgt met je hoofd. En als dat doordringt tot je hart. Dat zeg maar de korst breekt. En dat je het in één keer ziet. God, wat bent u goed. Zalig als de hemel zeg maar van boven naar beneden vertrouwen laat neerdalen in je ziel. Want dat heb je ook niet op zak. Heerlijk als je dan mag zeggen, ik ben met Jezus Christus gestorven en opgestaan. Mijn oude ik is gedood en ik vind mijn nieuwe ik terug in Jezus Christus. Mijn oude leven, dat geen leven was, dat hoor ik Paulus zeggen in de versen 55 tot en met 57, dat is voorbij. Herken je dat? Dat is voorbij. Zou zomaar kunnen zeggen, ja dat is zo groot, dat is zo gigagroot. Want ik heb dingen gedaan in mijn leven die niet deugen. En als mensen zouden weten wat ik allemaal heb uitgespookt in mijn leven, ze zouden me vanaf vandaag nooit meer aankijken, laat staan dat ze het mij zouden vergeven. Ik worstel daar constant mee. Dat komt maar terug. En een ander zegt, ik ben zo sluw en slecht. Ik ben bij tijden zo hard, zo neerbuigend en vaak ook zo ontzettend negatief. En een derde die zegt, nou ben ik 80 geworden. En ik mag weten van Gods liefde en genade, maar ik heb dit in mijn leven voor de kerk laten zitten. Ik heb dat er allemaal nagelaten en dat klaagt maar aan. En een vierde die zegt, ja in het geloof haal ik wel eens een overwinningje, maar ik leid ook zoveel verliezen. Gemeente, het is voorbij. Jouw oude leven waar je vandaag nog zoveel mee te stellen hebt en waar je zo mee geconfronteerd wordt, het is voorbij. In het jaar 33 ging dat voorbij. En je stond in datzelfde jaar op in een nieuw leven met hem. Dat wordt je vandaag van hoger hand gezegd. Ach, gezegd? Dat is nog veel te weinig. Het wordt je verkondigd als een stand van zaken. Bijna op het zakelijke af. Maar het is diepgeestelijk, hoor. Het is diepgeestelijk. Dat wordt nou aan je voltrokken wat je zelf niet kunt. Door wat ik net zei, die Heere is en levend maakt. Het is voorbij met dat leven wat voor God niet kan bestaan. God zij gedankt die je de overwinning geeft. Kijk, goed begrijpen. Als je sterft, hè, dan is dat heel erg. Maar het ergste is als je dood bent zonder God. Begrijp je nou dat daarom in elke dienst dit evangelie van kruis en opstanding domineert? Kun je nou begrijpen tegen deze achtergrond dat dat de structuur bepaalt van onze erediensten? Kun je nou begrijpen dat we er ons best voor doen als kerkenraad om je de betekenis en de bedoeling van doop en avondmaal te leren verstaan? Kun je nou begrijpen waarom we steeds maar terugkomen op dat levenslied uit zondag 1? Ik ben niet meer van mezelf, maar van Jezus Christus. Vrij van mezelf. Vrij van dat leven wat ik niet meer goed kan maken. Vrij van dat leven dat mijn leven lijkt te maken vandaag. Maar gered door Jezus Christus en geborgen in God. Dat is dus twee keren. En dat ik door Christus weer mens ben die ik wezen moet. Kind van God. Broeder van Christus. En dat ik dat op zondag gedenk en vier, daarvan zing en daarvan hoor. Dankzij de Geest die Heere is en levend maakt. Je kunt met je ogen naar jezelf kijken. Maar daar knap je in de regel niet van op. Want dat leven is dood, al heb je nog er genoeg mee te dealen. Je kunt beter naar God kijken en dan bedenken wat Hij je heeft bereid. Dat maakt je kleiner, ootmoediger, nederiger, bescheidener. Dat is niet erg, toch? Ja, zeg je, dat is gemakkelijk gezegd zo tegen ons vanmorgen. Ja. Maar het moet je telkens gezegd worden. Je echte leven, dat is dat leven in gemeenschap met Jezus Christus. Je leven hier, dat moet vroeg of later echt sterven. Je hoogmoed, je hartstocht, je verkeerde woorden, je foute gedachten, je negativiteit, je dit, je dat, je vul maar in en vul maar aan. Dat moet afsterven. En je moet een keer ontslapen, zodat je thuis komt. Om God groot te maken en het Lam te loven. En de dood dan? Ja, die komt straks bij je sterfbed, als je een sterfbed krijgt. En dan zou ik je willen vragen, wat ga je dan vertellen als je nog besef van leven hebt? Welk stukje uit je levensverhaal ga je dan vertellen? Dat je geen gebod hebt gehouden? Dat je dingen hebt gedaan in je leven die niet deugen? Dat je heel je leven vroom was en godsdienstig tot en met? Dat je heel je leven gezocht hebt naar zekerheid, maar het niet hebt gevonden? Dat je heel je leven zeg maar rondjes hebt gedraaid rondom dat kruis van Golgotha, maar nooit geknield? Ga je dat vertellen? Is dat het enige wat je hebt te zeggen? Dat is toch verschrikkelijk als dat het is. Dat is met geen pen te beschrijven. Als je meer niet hebt dan dat, dan is de Bijbel ook heel helder. Ja, dan wacht de tweede dood. Of mag je zeggen met een open Bijbel, waar Paulus door was overmeesterd en door was overtuigd. Gekregen. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door Jezus Christus. Want, geliefd, gekend, gerechtvaardigd en geheiligd, we zelf verloren aan Jezus Christus. En ik mag leven uit hem. En dan zelf zingen, ik zet mijn treden in zijn spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Door hem, totaal anders in het leven. Ik hoef mezelf niet meer te bewijzen. Ik hoef me ook niet keer op keer tegen die en gene te rechtvaardigen over datgene wat er in mijn verleden allemaal is gebeurd. Maar in hen en van hem een vrede en een vreugde die alle verstand te boven gaat. En als de dood dan komt, dan wordt hij gestuurd door God. Dan moet hij mij een handje helpen, zodat ik snel ben bij Jezus Christus. Dan kan me niks meer beschadigen. Dan ben ik voor eeuwig beschermd. De dood en de dom en de duivel, de zonde en de schuld erboven. Het is voorbij. En ik mag eeuwig God groot maken en het lam loven. Zo vermanen we elkaar en vertroosten we elkaar met deze woorden. Amen. Psalm 56, vers 6, als antwoord op de preek. 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56, 6. gaan de Heere danken en ook bidden. En wij doen dat in bijzonder voor Kees Plug uit Lisse, die weken opgesloten was in Frankrijk, maar nou weer thuis mag zijn bij zijn vrouw. En wij bidden ook in het bijzonder voor Jaap van der Aart, die deze week in verband met zijn ziekte, die leidt aan kanker, voor de eerste keer wordt bestraald. Zullen wij samen bidden en danken. Heere onze God, zo schuilen wij bij u gekomen aan het eind van deze eredienst die wij uit uw milde hand hebben ontvangen. En dan is het wel de moeite waard, Heere, dat we minstens één keer in de week worden bepaald bij de dingen die er echt toe doen en waar het echt over gaat. En dat u ons deze zondag geeft en gunt, en laat het zo zijn, dat we met z'n allen ook onze ziel een zondag geven en gunnen. Dat we u de ruimte geven om ons aan te kijken, aan te spreken vanuit het oude boek dat toch verrassend actueel is. En dat wij leren denken hoe u denkt en wat er staat in de Bijbel over u en over ons. En dan is het inderdaad echt wel zwart-wit naar twee kanten. Wij zijn ons mens zijn inderdaad kwijtgeraakt, ontmenselijkt, om niet te zeggen ontluisterend. Maar aan de andere kant, dat er één mens is geweest die daar hing in zijn eentje, waarvan u moest zeggen, het is niet goed dat de mens alleen is, maar het kon niet anders. De ware mens die ons leven heeft overgedaan en die onze zonden heeft gedragen en die onze dood heeft gedood en dat u het bent, o Geest, als dat wordt verkondigd, die ons door middel van die woorden levend maakt, dat het gordijn wordt weggeschoven, dat we het in één keer mogen zien. En dat we met vallen en opstaan daaruit mogen leven. Dat geeft ook vrede. Dat geeft ook vreugde. Dat geeft ook ruimte om in deze wereld te staan. Om tot zegen te zijn. Bid de Heere voor deze wereld. Grote wereld. Een stervende wereld. Iemand heeft het terecht eens gezegd. Deze wereld is geen fijne plek. Dat merken we al als we kind zijn, als we tiener zijn, maar ook als we ouder zijn geworden. Het liefst zouden we ons terugtrekken op het eiland, dat kan niet. We staan midden in deze wereld en wij bidden voor uw wereld, voor al uw mensen. Mensen die lijden, die kreperen, mensen die worden uitgezogen en uitgemergeld, letterlijk of figuurlijk. Bidden wij voor uw volk Israël om uw bewarende en beschermende hand en dat ook velen hun God leren kennen, de God van Israël, de Vader van Jezus Christus. We bidden voor het hele Midden-Oosten, wat toch een wild oosten blijft. Toestand in Jemen onbeschrijfelijk, maar ook in Syrië en Irak en Iran. Heel veel dingen die we niet weten, Heere, ontferm u. Over mensen in vluchtelingenkampen, in toestanden die onvoorstelbaar zijn. Die ook een machteloos gevoel ons bezorgen keer op keer. Heere, ontferm u. Maar ook, Heere, ontferm u over het donkere en duistere Europa. Waar de krachten en de machten volop werkzaam zijn. Waar we in één keer merken dat we grenzen hebben en dat we ook merken dat ons leven eindig is. Heere, leer het ons als christenen dat we niet zomaar een paar fatsoenlijke mensen zijn, maar dat we diep zouden beseffen, ook voor onszelf, dat we Christus toebehoren. Heere, geef wijsheid aan allen die vandaag leiding hebben te geven in samenleving en kerk. We bidden ook voor onze koning en koningin en hun gezin. Ook als ze morgen de verjaardag mogen vieren van de koning. Geef hem ook voor het nieuwe jaar alles wat hij nodig heeft met zijn gezin om ook tot zegen te zijn. En laat het zo zijn dat hij zich niet schaamt voor het evangelie. Heren, wij bidden voor ons als gemeente. We missen elkaar dat we niet samen kunnen komen. Wees onze dominee en zijn vrouw en hun zoon goed aan nabij. Geef kracht voor elke dag om te doen wat ze hebben te doen. Wees met de broeders van de kerkenraad en hun gezinnen. En al degenen die leiding hebben te geven. Wees met zieken en zwakken, eenzamen, ellendigen, rouwdragenden die iemand hebben verloren aan de dood of aan het leven. Wees met onze kinderen en jonge mensen. Houd ons vast, zie ons voor u en geef dat we u ook zien door een levend geloof. Geef die mensen in de samenleving alles wat nodig is, die in de zorg werken, in de dienstverlenende beroepen, die midden in een slagveld staan, zoals ze dat ook vertellen. Veel ontgaat aan onze ogen. U ontgaat het niet. Geef hen wat ze nodig hebben. Wees in het bijzonder ook met Jaap van der Aart. U kent hem. U weet wat hij mankeert. U weet wat er ook deze week wacht. Hij weet het dat hij van u afhankelijk is. Ga met hem mee en zegen ook de behandelingen die ze hem willen geven. En wees hem nabij met zijn dierbaren, dat hij hoop en houvast heeft door Jezus Christus. Heren, we danken u ook met Kees Plug, die na verschillende weken weer bij zijn vrouw mag wezen, hier in Lisse. Danken u daarvoor en we bidden ook dat u ze nabij blijft met z'n tweeën. U kent ze, u weet hoe ze ook in elkaar steken, ook karakterologisch, wat ze nodig hebben. Ook in de komende tijd, laat u zich niet onbetuigd en wil ook de hartelijke dank dat u gebeden heeft gehoord in dat opzicht, wilt u ook onze hartelijke dank genadig aanvaarden. Geef ons zo nog een goede en gezegende zondag. Breng ons vanmiddag via de techniek ook weer samen. En dat we doorhebben, we moeten het hebben van het levende woord van Jezus Christus. Hoor ons gebed uit enkel genade. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 17, de versen 3 en 8. Ik zet mijn treden in uw spoor en het achtste, maar het blij vooruitzicht dat mij streelt. Dus de versen 3 en 8 uit Psalm 17. Ontvang de zegen van de Heere, de genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.